Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij samen zingen op Psalm 56, de versen 1 en 3. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. 56 vers 1 en vers 3. Zij rotten saam en houden boze raad. 56, 1 en 3. Gemeente, lezen wij nu het heilig woord van de Heere uit Johannes hoofdstuk 19. En wij lezen de versen 8 tot en met 22. Dat is Johannes 19, de versen 8 tot en met 22. En daar lezen wij het woord van de Heer in Johannes 19, vers 8. En toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. En van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. En als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos. En in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde ure. En hij zei tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u hier in dit u voorgelezen schriftgedeelte. Het wordt gevormd door vers 18. Johannes 19, vers 18. En daar lezen wij, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Tot zover. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna Psalm 57, het zevende vers. 57, vers 7, nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben. En laat ieder in zijn of haar hart spreken, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In verband met ons voorbeden is het volgende aangevraagd en willen we de volgende leden van de gemeente gedenken. We willen denken aan broeder Jan Broeren, die zijn toestand verbetert niet en we willen hem de Heere opdragen. We willen ook dankzegging doen voor zuster Beket, dat zij weer terug mocht komen uit het ziekenhuis en mag aan de beterende hand zijn. We willen ook de Heere danken voor zijn sparende trouw in het leven van Jarnik vroeg in de wei, die plotselinge ernstige hoofdpijn had, met zelfs uitvalsverschijnselen. En een scan heeft plaatsgevonden en er is niets verontrustend gevonden. Daar zijn we de Heere dankbaar voor. We willen ook opdragen aan de Heere broeder Leen van de Bos, die om opname gevraagd heeft in Bos en Duin vanwege zijn aanhoudende depressie. We willen ook voorbeden doen voor zuster Sarah van Wezel, die deze week een kijkoperatie moet ondergaan en onderzoeken moet hebben. We willen ook denken aan de reis naar Roemenië, die deze week zal plaatsvinden. En zo willen we samen de Heere bidden, zullen we samen zijn naam aanroepen. O Heere, uw waarheid rijk tot aan de wolkenboog. Het is zo goed uw naam te loven en te prijzen. Want alles wat adem heeft, moet u eren. En alles wat leeft, moet u verhogen. Want u bent hoog, u bent de heerlijke God. Alles komt voort uit u. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u dezelfde. U de heerlijke drie-enige God, die u zelf zo hebt geopenbaard in de schrift. En u bent zeer goed voor ons geweest vandaag, dat we in uw huis mochten komen vanmorgen, dat het avondmaal aangericht mocht zijn en dat wij nu weer een dienst van nabetrachting mogen hebben, dat wij weer in alle vrijheid hier samen mogen komen om uw woord te onderzoeken en te luisteren naar wat de Geest te zeggen heeft tot de gemeenten. Heere, gij zijt goed en laat uw lof ten hemel reizen, want het is inderdaad zo goed om uw naam te prijzen. Vooral wanneer wij de tekenen mochten zien van gebroken brood en vergoten wijn als tekenen van uw lichaam en bloed. U hebt uzelf gegeven voor uw volk. De koningen van deze aarde laten hun onderdanen lijden en sterven voor zich. Maar in het koninkrijk der hemelen gaat u de koning lijden en sterven voor uw volk. En daarom heeft uw volk u lief, omdat u eerst hen zo uitnemend hebt lief gehad. En daarom is het ook een verlangen van uw volk en kinderen om u te aanbidden, om u groot te maken, om uw naam dank te zeggen, om uw grote naam te prijzen, te loven en te eerbiedigen. En dan zal het ook een recht verlangen zijn in het leven van uw kinderen om de zonde te doden, om in een nieuw en godzalig leven op te staan, om de gemeenschap met Christus te kennen, om daaruit te leven. Heere, wij bidden u. Wilt u uw genade verheerlijken in ons midden? Wilt u bij ons zijn in deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal? Deze dienst waarin wij verder willen zien dat lijden dat u hebt doorstaan, Heere Jezus, naar lichaam en ziel. Geef dat wij er iets van mogen verstaan. En dat we diep vertederd en diep vernederd mogen zijn. En dat we er diep onder verwonderd zijn. En dat we het nooit klein kunnen krijgen en het nooit gewoon zullen vinden. Dat u uzelf hebt overgegeven voor uw volk. Heere, wilt u uzelf eer bereiden in deze dienst? Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Daar gaat het ook uiteindelijk om in ons leven. Het gaat er niet om dat wij een zo gemakkelijk mogelijk leven kunnen leiden. Of dat wij een zo groot mogelijke welvaart mogen hebben. Of dat het ons allemaal voor de wind gaat. Daar gaat het leven niet om. Het gaat erom dat uw grote naam verheerlijkt wordt in ons leven. Het gaat erom dat we u mogen kennen en de kracht van uw opstanding in ons mogen kennen. Het gaat erom dat we u leren liefhebben, onszelf leren wegcijferen en dat we uw getuigen mogen zijn. O Heere, wilt u zelf deze zaken bewerken in onze harten en levens? En wilt u doen wat nodig is om dat te bereiken, kon het zijn bij een ieder van ons? Wilt u daartoe bekeren hen die onbekeerd zijn? Hen die misschien niet eens zichzelf onderzocht hebben in de afgelopen week toen ze hoorden dat het avondmaal stond aangericht te worden, omdat ze ervan uitgingen, daar hoor ik toch niet. En ook gewoon rustig verder leven. Heere, wanneer wij geen goddelijk recht hebben om aan het avondmaal te gaan. Wat voor recht heb ik wanneer ik dit leven moet verlaten? Hoe kan ik dan voor u verschijnen? O Heere, laat die nood op onze harten worden aangebonden. En Heere, wanneer het zo is in ons leven dat we maar koud en onverschillig zijn, wilt u ons dan wakker schudden? Wil ons tot bekering brengen? Wil geven dat u, o Heere Jezus, pijlen zult afschieten en dat die de harten mogen treffen? Geef dat uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard mag werken. O Heere, we bidden u of u hen wil gedenken die niet aan de tafel gingen en ze hadden er verdriet om. Want hun hart gaat uit naar u. Maar ze konden niet. Althans, zo hebben ze dat voor zichzelf gezien en beleefd. En u weet de strijd die misschien nu nog in hun ziel is. O Heere, wilt u hen leiden? Wilt u hen doen beoefenen? De uitgaande daad van het geloof. En wilt u hen door de majesteit van uw geest verblijden, dat ze ook de wederkerende daad van het geloof mogen beoefenen. Dat ze mogen zien bij het licht van uw geest dat u heerlijk en lieflijk bent, dat u ook hun borg en zaligmaker bent. En dat ze u dan weer uitgaan tot u, maar dan in de overgave, met een versmolten hart, met liefde tot u, met het verlangen om voor u alleen te leven. Heere, wilt u uzelf toepassen aan harten van hen die in strijd zijn? Heere, u kent ons hart dat het zo erg listig is. We kunnen redenen bedenken om niet aan te gaan terwijl we eraan horen. En we kunnen ook redenen bedenken bij onszelf om aan te gaan en dat we ook werkelijk aangaan, maar dat we er niet aan horen. Omdat het toch maar een redenering is. En omdat de liefde des Heren ons niet drijft. En omdat we toch nog de zonde vasthouden. O Heere, u ziet het hart aan. Wij bidden u of u ons wilt oefenen in het geloof. Of u wilt geven wat wij nodig hebben in het persoonlijk leven. Of we zijn aangegaan of wanneer we niet zijn aangegaan. Heere, wilt u uw zaligheid verbreiden in ons midden en het geestelijke leven schenken. We bidden u of u dat wilt verdiepen in de harten van uw kinderen. We bidden u of u wilt bewaren voor verachteren in de genade. We vragen u of u een opwekking wilt geven, of u de dauw van de hemel wilt doen neerdalen op ons. Dat er een benauwdheid onder ons mag zijn vanwege onze persoonlijke zonden. En dat er een vrees en beven mag zijn vanwege de heiligheid van de Heere, vanwege de heiligheid van uw huis. Dat we onszelf beleven en zien als klein en nietig en onwaardig. En dat we gericht mogen zijn op uw eer en op uw naam. En dat er een betrekking mag zijn op de Heere Jezus. O, wij bidden u om geestelijk leven onder onze jonge mensen, onder de catechizanten, onder hen die naar de zondagschool gaan. We bidden u uw genade in ons midden. Dat uw naam verheerlijk mag worden. Zegen daartoe de prediking van uw woord vanmiddag. Wees in ons midden, Heere. met uw majesteit. Dank u voor wat u gaf vanmorgen in uw huis. Gedenk ons nu weer in uw genade. We bidden voor hen die thuis meeluisteren. Zegen hen, bereid hen ook een zegen. Ook hen die wat verder weg zijn en ook meeluisteren, misschien via internet. Heere, wilt u hen bedouwen met uw genade. Bedanken u voor deze middelen, wilt u het zegenen. Sterk uw dienaar, want in zichzelf is hij onbekwaam. En hij moet ook leven van het gegeef wat u hem schenkt. Schenk genade voor genade. En help ons allen in het luisteren, want we zijn tot niets goeds in staat. Ook niet om te luisteren, help ons dat te doen. Heere, we bidden u voor de bijzondere noden in ons midden. U kent, broeder en zuster, Leen en Apollonia van de Bos. U kent de nood die daar is. Vanwege de aanhoudende zwaarmoedigheid van Leen. Heere, hij heeft het aangevraagd of hij in Bos en Duin opgenomen mag worden. Heere, wilt u hem verlossen? Wilt u geven dat hij adequaat hulp mag ontvangen? En wilt u met het licht van uw genade in zijn hart en ziel schijnen, opdat hij de koning mag zien in zijn schoonheid. En dat dan ook al het andere mag verzwolgen worden in het licht van die koning. Dat zijn schoonheid zijn ziel mag verkwikken. Geef hem ook, Heere, adequate hulp en medische behandeling door de dokters. Wilt u dit gezin zegenen en bewaren en verblijden door uw daden? Geef dat opname inderdaad mogelijk zal blijken te zijn. En dat het een gunstig effect mag hebben. Heere, wij willen u bidden of u bij zuster Sarah van Wezel wilt zijn, die deze week een kijkoperatie moet ondergaan met onderzoeken. Wilt u alles leiden en wilt u de dokters wijsheid geven en schenken dat Sarah ook verlost mag worden van haar kwaal en dat ze door u versterkt mag worden. Zegen haar in uw genade naar lichaam en ziel. We bidden u voor zuster Beket. Bedank u dat ze weer terug mag komen uit het ziekenhuis en dat ze aan de beterende hand mag zijn. U weet wat zij verder nodig heeft. Wilt u haar verblijden door uw daden in haar leven en gedenk haar in uw grote gunst en goedheid. Heere, we bidden u voor broeder Jan Broeren. U kent hem in de nood waar hij doorheen gaat. Laat hij uw aanwezigheid mogen bemerken. En wilt u hem ook de genade blijven geven, dat hij goed van u mag spreken. Geef dat hij nog mag getuigen van de goedertierenheid des Heren. En dat zijn getuigenis nog tot zegen mag zijn. Bewaar hem voor pijn en lijden. En wil hem in alles nabij zijn. We willen u hartelijk danken. Dat u ook Jarnik vroeg in de wei hebt bewaard. Want de symptomen die hij had konden wel heel gevaarlijk zijn. Maar u hebt hem bewaard. Wilt u dit gebeuren aan het hart van Jarnik heiligen? Laat hij mogen beseffen dat hij alleen uit genade kan leven. Dat hij u nodig heeft als zijn borg, als zijn betaling voor de zonden. En dat wij altijd bereid moeten zijn, als jongeren of als ouderen, om dit leven te moeten verlaten. Want het kan. Heere, geef dat we bij u een schuilplaats mogen vinden. Zegen hem verder in uw genade. We bidden u ook voor broeder Van der Meij en broeder Baan, wanneer zij deze week op reis zullen gaan naar Roemenië. Wilt u hen bewaren over de wegen? En wilt u hen een gezegende reis geven? En geven dat al de hulpgoederen zeer goed gebruikt zullen worden daar. En geef dat de broeders en zusters daar verblijd mogen zijn door hulp wat hen geschonken wordt. En zegen de kerken daar in Roemenië en de predikanten daar, die zo'n zware tijd hebben meegemaakt in het verleden. Geef dat de vrijheid die ze nu ontvangen zal leiden tot bloei van die gemeenten. Zegen uw dienaren, breid uw kerk ook daaruit tot eer en lof van uw heerlijke naam. We bidden u ook of u bij Dick en Annemarie wilt zijn, die deze week getrouwd mochten zijn, Dick en Annemarie Brakke. Heere, wilt u hen in hun huwelijksleven leiden, zegenen en nabij zijn. Geef dat zij een godvruchtig echtpaar mogen zijn. Zegen hen ook in ons midden, ook onder de bediening van uw woord. We bidden u ook uw zegen over de evangelisatieactie van aanstaande zaterdag. Wanneer de dorp gefolderd mag worden, geef Heere dat ook de verkondiging van het evangelie ook door die folders effectief mag zijn. Dat mensen geraakt mogen worden door het evangelie. En dat zij die nog in de blindheid van het ongeloof, of zij die verleid worden door vals geloof, dat zij bevrijd mogen worden. En dat u deze eenvoudige middelen wilt zegenen. Heere, breid ook uw kerk uit over deze wereld. Wees bij de vervolgde kinderen Gods. Gedenk de kerken die lijden. De kinderen Gods in Noord-Korea die in de kampen liggen te kruperen. Heere, wilt u hen vertroosten en verblijden met uw aanwezigheid en geef dat uw kerk daar mag uitbreiden. We denken ook aan andere landen, aan moslimlanden, waar de vervolging groot is. Heere, wilt u uw naam daar verheerlijken? En wilt u uw grote kracht tentoonspreiden? Zegen al het zendingswerk. Gedenk ons als gemeente. Zegen een ieder van ons, Heere. In al het werk wat we hebben te doen, persoonlijk in de gemeente, de kerkenraad, de koster, de organisten, schenk ons allen uw genade. En ook in deze dienst wilt u ons nabij zijn om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. U krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij daarna Psalm 102, de versen 2, 3 en 4. Psalm 102, de versen 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, vanmorgen was het heiligavondmaal hier aangericht. En daar heeft de Heere weer opnieuw arme zondaren genodigd tot de tafel. Hen die op zijn naam hopen. En daar mogen de vruchten van zijn kruislijden gesmaakt worden. En daar willen we nu verder over nadenken, over dat sterven, dat kruislijden van de Heere Jezus. En dan in bijzonder de tekst die we u voorgelezen hebben uit Johannes 19 vers 18. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. We zien hier Jezus de lijdende borg. En we zien hem ten eerste aan het kruis. Ten tweede tussen de misdadigers. En ten derde in het midden. Dus we zien hier Jezus de lijdende borg. We zien hem aan het kruis. Tussen de misdadigers. En ten derde in het midden. Dus eerst de Heere Jezus aan het kruis. We weten wat er heeft plaatsgevonden. Pilatus heeft de Heere Jezus aan de Joden voorgesteld. Hij heeft de officiële uitspraak gegeven als rechter. En die uitspraak was: zie uw koning. Dat was zijn officiële uitspraak. Van dit gericht. Zie, volk van Israël, uw koning. Dat heeft Pilatus uitgesproken op Lithostrotos, op dat geplaveide stenen officiële aanspraakplaats waar de rechter in zijn gestoelte was gezeten. Dat was de officiële uitspraak aan de Joden. Zie uw koning. En dan, nadat de uitspraak is geweest, dan komt het volk in beroering. Weg met hem. Kruis hem. En dan vraagt Pilatus aan hem, met spot in zijn ogen, zal ik uw koning kruisigen? Want Pilatus weet wel dat de Joden een Messias verwachten. En Pilatus weet ook heel goed dat ze met behulp van die Messias hem, Pilatus, en de Romeinen uit het land willen verjagen en dat ze weer een onafhankelijk koninkrijk zullen hebben onder aanvoering van hun Messias. Dat weet Pilatus allemaal heel goed. En nu drijft hij de spot met die Joden. Zal ik uw koning, uw Messias, kruisigen? Pilatus heeft zijn officiële uitspraak gegeven. Zie uw koning. Maar nu komen de Joden ook met hun officiële uitspraak. Zij komen ook met een officiële verklaring. En het is om u van uw hart te doen stilstaan. Wanneer u hoort wat de officiële uitspraak van de Joden is. Want na alles wat de Heere Jezus hen verkondigd heeft, en na al zijn tekenen en wonderen, en na al zijn betuigingen van liefde, en terwijl zij heel goed weten dat hij onschuldig is, dan komen zij tot die verschrikkelijke uitspraak. En het zijn de overpriesters, de leiders van het volk, die dan tot hun officiële uitspraak komen. En dan zeggen zij, wij hebben geen koning dan de keizer. En daarmee heeft het Joodse volk hun Messias afgezworen. De verwachting van de aartsvaders, het verlangen van de profeten, de inhoud van de psalmen, waar al de vromen naar uitgezien hebben. En nu is hij hier. En nu, officieel, verwerpen de Joden hun koning met die vreselijke woorden: wij hebben geen koning dan de keizer. En daarmee ging de deur dicht. Nu heeft het volk van Israël officieel hun hele messiaanse verwachting opzij gezet. En hiermee hebben zij verraad gepleegd aan God. Nu roepen ze het officieel uit dat ze geen koning hebben. Ook God niet. Maar alleen de keizer van Rome. En al de Messias verwachten die ze daarna nog opgetrommeld hebben. En opgehoest hebben. En elkaar daarmee wijsmaken. Dat is niets. En het betekent niets. Want hier hebben ze de Messias afgezworen. We hebben geen koning dan de keizer. En toen kon de Romein Pilatus tevreden zijn. De macht van het Imperium Romanum was weer bevestigd. En deze Jezus mag nu wel sterven. En dan lees je verder hier geen woord van Pilatus, maar dan zegt hij, toen gaf hij hem dan hun over. Opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. Ja, de Joden hebben hun Messias afgezworen. En geven de Heer in onze tijd dat het Joodse volk daarop terug mag komen. Want de Heer heeft er ook laten verkondigen in de profeten, nadat hij zijn volk weer teruggebracht heeft in hun eigen land: dan zal ik u een nieuw hart geven. En dan zullen ze zien op wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze wenen. Geven de Heer in zijn genade dat het Joodse volk tot bekering mag komen. Maar hier hebben ze hem dan officieel afgezworen. En toen zijn de Romeinen ook later gekomen, hebben alles verwoest en ze zijn verspreid over heel de wereld. En ze hebben nooit een onafhankelijke staat gehad tot in 1948. Maar daar gaan we het nu niet verder over hebben. Dat is voor een andere keer. Maar hier hebben ze hem afgezworen. Maar het zijn niet alleen de Joden. Maar wij hebben ook meegedaan. Wij zijn niet schotvrij, wij van nature heidenen. Maar wat gebeurt, wat lezen we in de Bijbel? Zij namen Jezus en zij leidden hem weg. Wie deden dat? De Joden? Nee. Dat deden de Romeinen. Dat deden de heidenen. Heidenen en Joden hebben samen de Heer Jezus uitgeworpen. Wij ook. We hebben geen recht om de Joden iets te verwijten. Laten we onszelf maar verwijten. En door onze zonde waarmee we dagelijks hem, als het ware, aan het kruishout nagelen, want Revius had wel gelijk toen hij dichtte: tenzij de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Maar ik heb dat gedaan. Mijn zonden hebben u overlaan. Zij leiden hem weg. Dat hebben de heidenen gedaan. Joden en heidenen hebben de zaligmaker der wereld uitgeworpen. En wat wordt het dan een wonder dat God nog zich neerbuigt naar Joden en heidenen. En dat de Heere zich bezig is een volk te vergaderen uit alle talen, landen, stammen en naties. Terwijl wij hem uitgeworpen hebben, met de rug naar hen toestonden, omdat God een verkiezende God is. Die zegt het ligt niet aan hoe een mens geleefd heeft en wat hij gedaan heeft. Maar het ligt aan de ontfermingen Gods. En daarom is er hoop voor u en voor mij. Omdat God een God is die verkiest. Daarom is er hoop voor hen die aan het dwalen zijn waar u voor mag bidden. De Heere kan ze nog terugtrekken, want hij is een verkiezend God. Hij heeft Joden verkoren en heidenen verkoren, Romeinen verkoren en mensen van Flaké verkoren. En daarom is er een kerk, daarom is er leven en daarom is er hoop en daarom is er uitzicht. Omdat God zo goed is om te verkiezen. En u mag hem naroepen en aanroepen. En heeft beloofd, als u hem aanroept, zult u hem vinden. Wat een liefde, wat een eenzijdige liefde nadat wij hem uitgeworpen hebben. Maar we volgen de Heere Jezus nu verder in onze tekst. En in vers 17 lezen we dat hij dragende zijn kruis ging uit. Dat kruis, het teken van de vloek. Hier wordt het woord uit Jesaja 53 vers 6 vervuld. De Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij droeg zijn kruis en hij verdroeg de dodelijke pijn, de marteling met geduld. Het kruis drukte op zijn totaal open geslagen rug. Daar drukte die zware kruisbalk op. En dat was maar het begin van deze smarten. Volk van God, wanneer de Heere u in zijn liefde een kruis oplegt, die hij zelf eerst gewogen heeft en toen u voorzichtig opgelegd heeft, wees toch gewillig om dat kruis te dragen. De Heere Jezus heeft het allerzwaarste kruis gedragen. En hij moest het alleen doen. U hoeft het nooit alleen te doen. Het geheim is, hij wil u dragen met uw kruis. En in het bijzonder als hij u gespijzigd heeft aan zijn tafel. En u mocht drinken, het teken en het zegel van zijn liefde voor u, zult u dan niet gewillig zijn? Met zijn hulp en kracht, dit kruis dat hij u heeft opgelegd te dragen. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. Hier zien we Jezus gekruisigd. Wat een verschrikkelijk gebeuren. We hebben het gelukkig nooit hoeven te zien wat er dan gebeurt. Iemand heeft gezegd, iemand die gekruisigd wordt, die sterft duizendmaal. Vanwege de verschrikkelijke voortdurende marteling. Spijkers gedreven door de handen en de voeten. Vastgehecht aan een stuk hout en dan opgericht. Met het hele lichaamsgewicht hangen aan die spijkers. Bloedverlies. Vreselijke pijn. Dorst. Het is niet te beschrijven. Scheurende banden. Maar dat heeft de Heere gedaan om zijn bruidskerk los te kopen. Maar wanneer we over dat lijden van de Heere Jezus nadenken, dan moeten we het accent niet eens leggen op zijn vreselijk lichamelijk lijden. Want dat was maar uiterlijk. Hoe verschrikkelijk dat ook was. Maar het lijden van de Heere Jezus was vooral onzichtbaar. Het was geestelijk. De Heere Jezus heeft niet geroepen aan het kruis vanwege de pijn en de marteling. Dat is een wonder. Maar toen zijn God hem verliet, toen heeft hij het uitgeschreeuwd. Want dat was het ergste, de geestelijke pijn. Want de Heere Jezus leed daar als vloekdrager. En dat was veel erger dan de lichamelijke, vreselijke pijn. Hij was overgegeven in de plaats van wening, van buitenste duisternis. Omdat hij de schuld en de vloek van zijn volk op zichzelf genomen heeft. En hij gaf zichzelf, terwijl zijn volk zich deze vloek en deze straf zichzelf verdiend waardig gemaakt hadden. Maar hier was Christus toegewijd aan zijn bruid. Hij bewijst zijn liefde jegens zijn volk. Waarlijk, God is liefde, want God heeft zijn zoon, zijn enige geboren zoon, niet gespaard, maar heeft hem overgegeven voor heel zijn kerk. Hier werd de Heere Jezus opgeheven als de koperen slang. Hij werd opgeheven, gekruist tussen hemel en aarde. De hemel wilde hem niet meer en de aarde wilde hem niet dragen, omdat zijn volk, zijn bruidskerk, zich onwaardig gemaakt had om ooit weer een plaats in te nemen op deze aarde. En omdat die bruidskerk het zich totaal onwaardig gemaakt had om ooit nog door de hemel aangezien te worden. En daarom werd de Heere Jezus tussen hemel en aarde opgeheven. Opgeheven aan het kruis. Gekruisigd. En toch is dat kruis, dat is de magneet waardoor mensen getrokken worden. En de Heer heeft het zelf gezegd in Johannes 12, 32. Dat ik zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En hier zien we hem verhoogd aan een kruis. Maar zo heeft hij mensen tot zich getrokken. Zo zien we de liefde, de onuitsprekelijke liefde, de kruisdood. Dat heeft heidenen getrokken. Dat heeft barbaren stil doen staan. Dat ze beseffen dat God, de schepper van hemel en aarde, zijn zoon heeft laten lijden. En daar aan het kruis is hij genageld met zijn armen uitgebreid. Om zondaren te verwelkomen. O, let op deze eenvoudige woorden. Alwaar zij hem kruisten. Eenvoudige woorden. Maar wat een diepte. Wat een onpeilbare diepte. Hij, de eeuwige geliefde Zoon van God, was er ooit een droefheid zoals zijn droefheid? Was er ooit een smart zoals zijn smart? Zie hem die bekleed was met heerlijkheid en nu is dat alles van hem weggenomen. Bekleed met schande, hij die eens de roem van de engelen was, is nu geworden tot een spotting van de mensen. Hij die de eeuwige vreugde geweest was van zijn vader en die voor eeuwig in de boezem van de vader geweest was. Zie hem nu lijden in buitenste duisternis. Zie hem, de stervende borg. Hij werd gekruist. En wanneer u vanmorgen een goddelijk recht had om aan het avondmaal te komen, dan ziet u in deze eenvoudige woorden de reden waarom u hier kon zijn. Omdat hij gekruist werd. Daarom mocht u eten en drinken. Omdat hij gekruist werd, daarom werd uw ziel teder en werd u aangeraakt met zijn liefde. Omdat hij gekruist werd, zult u het nooit vergeten. Hij gaf zichzelf voor mij. Zult u daaronder diep verootmoedigd onder zijn? Zult u zeggen, Heere, leer mij u dan lief te hebben. Leer mij mezelf te verloochenen. Leer mij te leven voor u. Zoek hem dan vroeg en laat. Zie hem, de lijdende borg. Want hij is ook tussen misdadigers. Johannes vertelt ons dat de Heer Jezus gekruist werd tussen twee anderen. Hij gaat er niet verder op in, maar die twee anderen die gekruisigd werden, ze waren dat waard. Ze had niets gedaan dat ze dat verdienden. Ze waren zondaren die de dood verdiend hadden. We weten uit andere evangelie, uit Lucas 23, vers 32, dat dat kwaaddoeners waren. Dat waren dus misdadigers, moordenaars. En samen met hen werd Jezus gekruisigd. De Heere Jezus wilde al bij zijn doop gerekend worden met de zondaar. En hier in zijn dood wil hij weer gerekend worden met de zondaren. Want hij wilde de schuld van zijn volk op zich nemen. En daarom wilde hij tussen zondaren sterven, want daar werd hij nu gerekend. En zo werd de schrift vervuld uit Jesaja 53, vers 12. Hij is met de overtreders geteld geweest. En God de Vader telde zijn zoon bij de misdadigers. Daar hoort u nu, mijn zoon, onder de misdadigers. Onder hen die gestraft worden met de rechtvaardige straf van God. Maar de Heer Jezus rekende zichzelf ook bij die misdadigers. Daarom kwam hij ook niet af van het kruis. Daarom bleef hij daar tot het einde, want hij wist, hier hoor ik nu, want de schuld van mijn volk ligt op mij. Ik ben nu de vloekwaardige. Ik ben nu degene die gestraft moet worden. Zo betaamt het mij, niet alleen in mijn doop, maar ook in mijn dood, alle gerechtigheid te vervullen. En zo is hij in alles de broederen gelijk geworden. Hebreeën 2, vers 17. En zijn broederen, dat waren misdadigers. Heel zijn bruidskerk, misdadigers. U Gods kind van nature een misdadiger. Verder komt u niet hoor. Maar zo kon hij de medelijdende hoge priester zijn. Een getrouw en barmhartige hoge priester. Toen hij bij die misdadigers gerekend wilde worden. Want zo heeft hij de zonde van zijn volk verzoend. En nu was vanmorgen hier het heilige avondmaal. En misschien klaagt u uzelf aan dat u niet bent aangegaan. U had er strijd mee. U wist het heilige avondmaal is voor Gods volk en u durft uzelf daar niet bij te rekenen. Want er is zoveel ongerechtigheid in u, dat ziet u. Daar walgt u ook van wat er in u huist. En daarom ging u niet. U achtte u onwaardig, de tafel is heilig en ik ben onheilig. Maar nu klaagt het u aan. U ziet uzelf misschien nog schuldiger dat u niet bent gegaan. Maar ach, zie dan toch nu op hem die daar hangt tussen de misdadigers. Hij kwam voor mensen die zichzelf er niet meer toe rekenen. Voor misdadigers die niet voor God kunnen bestaan. Daarvoor wil hij nu een getrouw hoge priester zijn. Zoek uw toevlucht bij hem. Hij wil nog troost geven. Hij wil nog verder leiden. We zien hier Christus tussen de misdadigers. En dat is toch ook een heel diep woord, want de Heere God ziet hen daar. En de Heere God telt niet twee misdadigers, niet zijn zoon tussen twee misdadigers. God ziet hier drie misdadigers. Pilatus heeft hen alle drie overgegeven tot de straf. Maar God heeft hen ook alle drie overgegeven tot de straf. Want daartoe was de Heer Jezus gekomen om tussen misdadigers te hangen. Daartoe is hij afgedaald midden in de nood van misdadigers. Want anders konden misdadigers niet behouden worden zoals u en ik zijn. De Heer Jezus kwam voor grote zondaren. Niet voor kleine zondaren. Voor grote, voor misdadigers. Hij kwam niet voor mensen die ja gerust toegeven dat ze fouten hebben, maar zichzelf eigenlijk toch niet zo heel slecht vinden. Voor zulke mensen kwam de Heer Jezus niet. Hij kwam voor grote zondaren. Voor mensen die zichzelf bezien als misdadiger. En wanneer er nou hier iemand in de kerk is of meerdere in de kerk zijn die denken, ja wat doe ik nou eigenlijk voor slecht? Dan mag u op uw knieën gaan voor hem. En dan mag u vragen, Heere, leer het me zien wie ik nu eigenlijk ben. Want uw woord zegt het dat ik een grote zondaar ben en ik zie het niet. Want ik ben er blind voor, inderdaad, u bent er blind voor. Maar hij wil u nog de ogen openen. Zodat u gaat zien dat u een misdadiger bent. Dat u al Gods geboden overtreden hebt. En wat een genade om uzelf te zien als een misdadiger. Want er zijn ook mensen die beseffen die nood helemaal niet. Eén moordenaar naast de Heer Jezus wist niet dat hij schuldig stond voor God. Hij kende zijn schuld niet en daarom riep hij de Heer ook niet aan. Daarom had hij niets met Jezus. Ach, u zult geen waarde in hem zien, tenzij u ziet wie u zelf bent. En daarom was er ook die andere misdadiger die het wel zag. En die zei tegen zijn makker, wij verdienen dit. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij riep hem aan. En daarom bent u toch kind van God aan het avondmaal gekomen. Omdat u toch beleden hebt, Heer, ik lig midden in de dood. En ik heb geen gerechtigheid. Ik ben arm van gerechtigheid. En ik heb u alleen, uw volkomen gerechtigheid alleen. Dat is toch de enige manier om een gast te zijn aan de tafel des Heren. Want de Heer Jezus kwam voor misdadigers. We zien dan Jezus, de lijdende borg. We zien hem aan het kruis. We zien hem tussen misdadigers. Maar we zien hem ook in het midden. In het midden. Dat staat aan het einde van onze tekst. Er staat al waar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één. Dat zou toch genoeg zijn geweest. Maar de Heilige Geest heeft het zo laten optekenen dat er nog achteraan werd gezegd en Jezus in het midden. Nee, dat is niet overbodig. Want de Heilige Geest laat het benadrukken. De Heilige Geest wil dat we dit feit goed onder ogen zien. Hij was in het midden. Dat hebben de soldaten gedaan. Zij hebben Jezus bespot. En ze dachten, we doen hem maar in het midden. Bespotting van de Heere Jezus. Maar toch hebben die soldaten een geweldige waarheid vertolkt. Want God wilde dat zijn zoon in het midden zou worden geplaatst. Want daar kunnen wij zoveel troost uit putten. Jezus in het midden. Want de Heere Jezus hing in het midden. Alsof hij de grootste misdadiger was. En met eerbied gezegd, dat was hij ook. Want de andere misdadigers droegen alleen het pak van hun eigen zonden. Maar hij droeg daar de zondelast van heel zijn volk. En er is niemand die zo diep bedolven was onder schuldenlast als de Heere Jezus. En niemand heeft zwaarder oordeel verdiend dan hij. Want hij moest de schuld van heel zijn volk afbetalen. Een ondraaglijke schuld. We begrijpen het niet. We zijn als kleine kinderen die er maar wat over stamelen. Hoe goed is het dan om ook als een kind aan zijn voeten te knielen. Hoe goed is het dan om op te zien naar hem in het midden, om hem als uw schuld overnemend borg te hebben, dat hij voor u garant staat. Dat hij voor u de prijs betaalt. O, zoek hem toch als uw enige borg. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Er is maar één reden waarom u en ik door God aangenomen kunnen worden. Dat is Christus Jezus in zijn totaliteit, in zijn geheel. Jezus Christus alleen en niets van ons. Niet de preken die ik hou, niet uw kerkgang die u doet, niet de gebeden die we opzenden, niet de tranen die we schreien. Niets van dat kan voor God bestaan, want God is een heilige God. Het is alleen om Jezus wil. Daarom moet Jezus in het midden staan. Zoek hem als uw enige borg. En dank hem voor zijn plaatsbekleding. En besef dat zijn smaad uw heerlijkheid is. Zijn vloek uw zegen. Want de Heere laat de vloek die op ons rust op hem neerkomen. En zijn ondergang is uw verheffing. En gelijk hij tot ergernis van de fariseeën niet schroomde te zitten tussen tollenaren en hoeren, zo aarzelde hij ook niet om in het midden te hangen van hen die de dood verdiend hebben. De Heere Jezus in het midden van hen die gekruisigd worden. Hij heeft zich uitermate vernederd, tot in de diepten van de hel, maar hij is dan ook uitermate verhoogd en heeft een naam gekregen boven alle naam. En daarom staat het lam in het midden van de troon, Openbaringen 5 vers 6. En dan scharen de engelen zich rondom de troon. Dan is Jezus weer in het midden. En dan zal heel de verloste kerk voor hem neerbuigen. En u, kind van God, u zult hem zien, de koning in zijn heerlijkheid. En u zult u voor hem neerbuigen in dat grote hemelse koor. Hem zien die u heeft liefgehad van eeuwigheid. Die zichzelf heeft vernederd tot in de diepten van de hel. U zult hem zien en u zult hem aanbidden en liefhebben zonder zonde. Hij in het midden. En daarom moet de Heer Jezus ook in het midden van de kerk zijn. En daarom mag er niets zijn dat zijn eer verduistert. Dat zijn eer verlaagd. Hij moet verheerlijkt worden in onze kerkgang, in hoe we naar de kerk komen, in hoe we ons voorbereiden op de kerkgang, in hoe we ermee bezig zijn in het gebed en in ons dagelijks leven. Hij moet de eer ontvangen. Hij moet in het midden zijn. En niets van zijn woord mag verzwakt worden. En zijn heerlijk werk mag nooit gekleineerd worden. In de prediking moet de Heer Jezus in het midden zijn. En in heel het werk in de kerk, Jezus in het midden. Maar ook in het midden van ons leven, van ons dagelijks leven in de gemeente. Bij al onze bezigheden, bij al onze plannen, bij al onze ontspanning. Bij alles is Jezus in het midden van u, in uw huiskamer. Wat zien we en wat kijken we naar? Hoe staat u tegenover de moderne communicatiemedia, het internet en de televisie, waar zoveel vuil op voorkomt? Is Jezus in het midden van onze gezinnen? Staat Hij centraal? Het moet. En alles wat daarmee in strijd is, moet eruit. Want Hij moet in het midden zijn van ons bedrijf, van hoe ik zaken doe. Van jouw studie in heel ons leven, in mijn hart. En dan bijzonder na het vieren van het heilig avondmaal, wanneer u de liefde van de Heere kent in uw hart, dan zegt u het: Heere, u moet in het midden van mijn leven zijn. U hebt toch alle eer en heerlijkheid verdiend. U verdient de eerste plaats in mijn leven. En dan moet alles ondergeschikt zijn aan u. Heere, doe mij uw beeld afstralen. Doe mij u kennen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Doe mij u liefhebben en u al meer liefhebben. Dat is toch de vrucht van het avondmaal. Jezus in het midden. En dan kan het ook wel zo zijn dat we aan het avondmaal geweest zijn en dat we dat gedaan hebben alleen maar op grond van een verstandelijk aannemen van wat de Heere Jezus gedaan heeft. Ja, zo is het ook mogelijk dat we aan het avondmaal zo geweest zijn. Dat we zeggen, het geloof is een aannemen, het is een redeneren, je neemt het aan en dan is alles goed. Maar dat is onbijbels. We lezen het ook in de schrift. Mensen die geloofden. In Johannes 2 leest u dat, misschien heb ik het wel eens vaker genoemd. In 23 en 24 van Johannes 2, dat de mensen waren, velen geloofden in zijn naam, maar Jezus betrouwde hun zichzelf niet toe, omdat hij hen kende, dat het niet echt was. We kunnen aan het avondmaal komen en zeggen dat we geloof hebben. Maar dat de Heer Jezus zich niet u toebetrouwt. Omdat u Heer Jezus niet in het midden van uw leven staat. Maar er zijn mensen die redeneren, helaas zijn dat er velen, denk ik, zo in het breder kerkelijk leven door de kerken heen. Mensen die redeneren dat het geloof eigenlijk een aannemen is, zoals iemand die veel schuld heeft, enorm veel schuld. En dan krijgt hij een telefoontje van de bankdirecteur dat er een verre familielid is en die heeft het goed gevonden om al uw schulden af te betalen. Wilt u hier komen, uw handtekening zetten en dan is de schuld allemaal afbetaald. Nou, hij komt bij de bank en zet zijn handtekening, de schuld is klaar. Nou, het is wel zo fatsoenlijk om dat verre familielid, die ik eigenlijk nauwelijks ken, dat ik toch wel hem een bedankbriefje schrijf. Maar ik hoef hem niet te ontmoeten, ik heb verder geen band aan hem. Het is heel fijn wat hij gedaan heeft, maar ik ga gewoon verder met mijn leven. Nou, zo vatten sommigen het geloof op. Gewoon aannemen. Nou, dat is mooi. En dan gaan we verder leven. Geen persoonlijke band met de Heere Jezus. Maar dat is niet wat de schrift leert. Wanneer u zaligmakend geloof hebt, dan komt een persoonlijke band aan Christus. Dan is het Hij in u en u in Hem. Er is een gemeenschap tussen de Heere Jezus en uw ziel. U omhelst hem, u ontvangt hem, u hebt hem lief. Hij komt in het midden van uw leven te staan. Het wordt een beleefde werkelijkheid. Dan begrijpt u Paulus in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is mij Christus. Voor hem leef ik. Hij wordt het doel van mijn leven. Hij wordt degene naar wie u jaagt. Naar wie u dorst, naar wie u hunkert. Kijk, dat is de enige manier waarop we heiligavondmaal kunnen vieren. Maar er zijn ook anderen. Anderen die zich eigenlijk verzetten tegen het geloof en verzetten tegen de Heer Jezus. U wilt hem helemaal niet in het midden van uw leven hebben. Uzelf helemaal op te geven. Dat is allemaal zo moeilijk. En dat is allemaal zo diep. En u verzet. U weet, het is niet helemaal goed. Maar ik wil het niet. Dat kan straks wel. U verzet u. U houdt hem buiten uw leven. Maar wees voorzichtig. Want er kan een verharding over uw leven komen. De Joden wisten ook dat Jezus recht sprak, dat Jezus goed was. En ze hadden zoveel ontvangen van hem, maar uiteindelijk verwierpen ze hem. En wij hebben ook zoveel van de Heer ontvangen, zoveel preken gehoord, van vele predikanten, vele voorbeelden gezien, ook in ons midden van godsvrucht en van bekeringen en van het werk van Gods Heilige Geest. En verzet u zich nog tegen hem. Dat is levensgevaarlijk, want dan kan er een proces van verkilling inzetten en van verharding inzetten, dat u koud en ongevoelig wordt, dat uw geweten als met een brandijzer toegeschroeid wordt. Dat gebeurde hier bij de Joden, die op een meter afstand van de Heer Jezus stonden. Och, bid toch dat de Heere al uw weerstand wilt wegnemen. Hij wil nog steeds een stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven. Maar misschien is uw situatie ook anders. U ziet dat u ellendig bent en u ziet iets van uw zonde en de walgelijkheid. En dat u zo ver bij hem vandaan leeft. En dat u vreest dat de Heere Jezus niet in het midden van u is, want u kunt hem daar niet krijgen. En daarom durfde ook niet aan het avondmaal. En u walgt van uzelf. Maar zie dan nog een keer op de Heere Jezus in het midden tussen de misdadigers. Hij in het diepste lijden. Om uw borg, om uw zaligmaker te zijn. Hij roept u, ernstig, ook vanavond. En hij verkondigt u, zie op mij. Mijn bloed reinigt u van alle zonde. U die geen raad weet met uzelf, zie op mij. Bij mij is uitkomst. En allen die hem kennen, zullen geleid worden tot het moment waarbij ze aan het bruiloftsmaal van het Lam zullen komen. En dan zal eeuwig de Heere Jezus in het midden van hun bestaan zijn. Amen. Zingen wij nu 69, het tweede vers. 69, vers 2. Samen danken en bidden. Aan het einde van deze dienst is het ons een begeerte om u te erkennen voor al uw goedheid. We hebben geprobeerd na te denken over deze prachtige tekst. Zo diep, zo hoog, ze hebben u gekruisigd. Tussen de misdadigers in. En u was daar in het midden. Heere, geef dat dit lijdensevangelie ons mag verootmoedigen. Dat het ons in de vernedering mag brengen. Dat we het zullen erkennen en zien dat het onze schuld is en onze zonden. Wat daar gebeurd is. Geef, Heere, genade. Dat wij de koning mogen zien in zijn schoonheid. Ook wanneer hij daar hangt aan het kruis. Toch ziet het geloof schoonheid in hem. Want hij is de borg die zo zijn liefde bewijst. Heere, verheerlijk u zelf in ons hart en leven. En wil toch de naprediker zijn op dit uw woord. Wil, Heere, geven dat wij u alleen overhouden. U kennen, u liefhebben en u vrezen. Heere, gaat u met ons deze week in. Zegen al de activiteiten die zullen plaatsvinden. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Bescherm ons in uw gunst. Dank u voor wat u gaf vandaag in uw huis. Vergeef al onze tekorten in het preken, in onze heiligste verrichtingen en in ons luisteren. En bedek ons met uw vleugelen om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 77, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.